Een tijdje terug stuitte ik op de geschiedenis van Salomo. En David natuurlijk, die het in zijn hart had, die het verlangen kreeg om de Heere een tempel te bouwen. En nou ja, dat bracht mij eigenlijk op wat ideeën. En ik denk van, dat is een mooi onderwerp om eens over na te denken. Mag ik met jullie daartoe samen twee gedeelten lezen uit Gods woord. Eén gedeelte uit 1 Kronieken, hoofdstuk 17. 1 Kronieken, hoofdstuk 17. En dan vanaf vers 11 tot en met 15. 1 Kronieken 17, vers 11 tot en met 15. Daar lezen wij. En het zal gebeuren wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mij een huis bouwen en ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En mijn goede tierenheid zal ik niet van hem wegnemen, zoals ik die weggenomen heb van hem die er voor u was. Maar ik zal hem in mijn huis en in mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden. En zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. En dan gaan we naar 2 Kronieken. 2 Kronieken hoofdstuk 6. Daar lezen we de versen 7 tot en met 11. 2 Kronieken 6, vers 7 tot en met 11. En daar is Salomo aan het woord. En die zegt daar: het was in het hart van mijn vader David om een huis te bouwen voor de naam van de Heere, de God van Israël. Maar de Heere zei tegen mijn vader David dat het in uw hart was om voor mijn naam een huis te bouwen. Daar hebt u goed aan gedaan, dat dit in uw hart was. U echter zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon, die uit uw lichaam zal voortkomen, die zal voor mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heere zijn woord dat hij gesproken had gestand gedaan. Want ik ben in de plaats van mijn vader David opgestaan en ik heb op de troon van Israël plaatsgenomen, zoals de Heere gesproken heeft. En ik heb voor de naam van de Heere, de God van Israël, dit huis gebouwd. Ik heb daar de ark gezet waarin het verbond van de Heere ligt, dat hij met de Israëlieten sloot. Tot zover. Ja, vanmorgen willen we dus kort stilstaan bij de betekenis van de tempel. En dan wel in de breedste zin van het woord. Nou, als je Wikipedia erbij pakt, of de gemiddelde encyclopedie, en je zoekt op de term tempel, dan zul je iets vinden in de trend van de plaats waar de godheid woont en vereerd kan worden en ontmoet kan worden. Een dergelijke omschrijving tref je vaak aan. Nou, dat de Heere, dat God wil wonen bij zijn volk en eigenlijk de mens ook steeds zoekt en bij hem wil zijn, ja, dat wordt eigenlijk al duidelijk zodra we het eerste Bijbelboek openen. Wanneer daar Adam geformeerd is en wanneer Eva daar is, ja, dan lezen we ook in Genesis 3 vers 8 bijvoorbeeld, dat de Heere zelf ook in de hof wandelt bij de wind in de namiddag. ja, een beetje een vreemde vertaling. Ik geloof dat een oudere vertaling het heeft over de avondkoelte. En maar de Heere die is dus tegenwoordig in de Hof van Eden en wandelt daar en is daar lijfelijk aanwezig. En heeft gemeenschap met het eerste mensenpaar. Na de zondeval worden Adam en Eva weliswaar verdreven uit de hof. Maar het is beslist niet zo dat de Heere hen verlaat. Ten oosten van de Hof van Eden, daar worden dan weliswaar twee gerubs geplaatst die met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog, zo lezen we in Genesis, dat heen en weer bewoog om eigenlijk de toegang tot de boom des levens en de hof te bewaken. Het was namelijk niet de bedoeling dat de mens in zijn gevallen staat eeuwig zou leven. Dat was niet de bedoeling. God had de bedoeling dat de mens eeuwig leven zou krijgen in Christus. En daartoe moest hij de hof uit. En moest hem de toegang tot de boom des levens ontzegd worden. Wat we ons ook vaak wellicht niet realiseren, is dat die twee gerubs die daar ten oosten bij de ingang van die hof stonden, met dat vlammende heen en weer bewegende zwaard, dat God daar nog steeds troonde. Je ziet ook vaak, zowel bij de tabernakel, de latere tabernakel, als in de tempel, dat de Heere troont op de gerubs. De Heere die was, verscheen eigenlijk steeds tussen de gerubs. En dat is een gegeven. Dat zie je ook heel sterk terugkomen wanneer Kaïn eigenlijk na de moord op zijn broer Abel verbannen wordt. Laten we samen dat even kort lezen, die geschiedenis. Dat is Genesis 4. Genesis 4 vers 13 en 14. Laten we maar eventjes iets eerder beginnen. Direct na de moord op Abel spreekt de Heere Kaïn aan en zegt tegen Kaïn in Genesis 4 vers 9. Waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt. Weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En hij zal zo zijn dat, en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Nou, ten eerste was Kaïns zonde niet te groot om vergeven te worden. Het probleem met Kaïn was zijn arrogantie en zijn houding. En Kaïn was eigenlijk ook de eerste in een rij, in een club mensen, om het zo te zeggen, die in de Bijbel ook nageslacht van de slang genoemd worden. Kaïn was onverzoenlijk van hart. Kaïn wilde niet verzoend worden met God, wilde zich niet laten verzoenen met God. Want in zijn ogen was God degene die onredelijk was. En God had het allemaal gedaan. Je ziet dat ook aan zijn hoogmoedige, arrogante uitspraak. Ben ik de hoede van mijn broer? En je ziet aan de houding van Kaïn dat dat dus het grote probleem was. De Heere die spreekt hem aan. Kaïn weigert zijn verantwoording te nemen. Weigert met de Heere ook daar op een normale manier over te spreken. Maar wat je dan ziet is dat Kaïn eigenlijk verdreven wordt. Maar Kaïn zegt dan ook, ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Dus de Heere was daar nog steeds tegenwoordig. De Heere troonde namelijk tussen de cherubs bij de ingang ten oosten van Eden. En was nog steeds eigenlijk benaderbaar. Ondanks de zondeval keerde de Heere de mens niet de rug toe. Maar zij die het van God bleven verwachten, die bleven zoeken, die bleven zijn aangezicht ook zoeken. En die hoopten ook op zijn beloften, op de vervulling van zijn beloften. Namelijk dat de verlosser zou komen, het nageslacht van de vrouw, beloofd in Genesis 3 vers 17. En zij hingen de Heere aan. Daartegenover zie je dus dat bij Kaïn er een splitsing plaatsvindt in de toenmalige nog kleine mensheid. In een tak die het nageslacht van de slang genoemd wordt. Dat Kaïn inderdaad nageslacht van de slang was, bevestigt Johannes in zijn eerste brief. Dat zien we, dat lezen we in 1 Johannes 3, vers 12. De eerste brief van Johannes, vers 12. Zo zie je ook hoe goed het is om elke keer weer schrift met schrift te vergelijken. 1 Johannes 3, vers 12. Laten we maar even beginnen met in vers 11. Want dit is de boodschap, zegt Johannes, die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? En nu komt het omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Dus je ziet hier eigenlijk wat de kern van het probleem was, wat het de kern van het probleem is, wat zij die tot het nageslacht van de slang behoren, hebben met de rechtvaardigen. Namelijk dat hun werken boos zijn. En ze willen niet het licht in. En ja, natuurlijk zien we dat nageslacht van de slang de hele Bijbelse geschiedenis van Israël door. Overal zien we telkens weer dat nageslacht van de slang opduiken. En uiteindelijk weten we ook vanuit Gods woord, vanuit openbaring, vanuit de profetieën, dat in de eindtijd het ultieme nageslacht van de vrouw, namelijk de antichrist, die zal zijn beestheerschappij oprichten. En wat je dan ziet is dat er een ongekende verdrukking en vervolging op gang komt van, zeg maar, de antichrist, zij de beestaanbidders die de ware gelovigen uit Israël vervolgen. En ja, dat is eigenlijk die splitsing in die mensheid die eigenlijk steeds ziet en die daar dus ontstond. Kaïn was de eerste in die rij. Maar waar het om gaat, waar het mij om ging, was vooral aan te tonen dat de Heere eigenlijk voortdurend de gemeenschap met de mens zoekt. Later roept hij natuurlijk Abraham en daar komt het volk Israël uit voort. Een volk wat geroepen is om een voorbeeldvolk te worden. Een voorbeeldvolk, een priestervolk te zijn ten aanzien van de andere volkeren. en die volkeren uiteindelijk ook tot de Here te leiden. Even terug nog naar de twee teksten die we gelezen hebben uit, vooral uit 2 Kronieken hoofdstuk 17. Daar zien we ook dat, hoewel er gesproken wordt natuurlijk over Salomo in eerste instantie, dat we toch aan de manier waarop het geformuleerd is ook kunnen afleiden dat het niet alleen maar over Salomo gaat. Laten we nog even kort die verzen lezen. 2 Kronieken 17 vers 12. Waar de Heere dus zegt, die, hem wat dus op Salomo slaat, zal voor mij een huis bouwen. Niet David, Salomo. En ik zal zijn troon, zegt de Heere, voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, hij zal mij tot een zoon zijn. Mijn goede tierenheid zal ik niet van hem wegnemen, zoals ik die heb weggenomen van hem die er voor u was. En dat duidt op Saul. Koning Saul is uit zijn koningschap uiteindelijk gezet en viel uit zijn positie. En dan in vers 14 zegt de Heere, ik zal hem in mijn huis en in mijn koningschap voor eeuwig stand doen. Dus eigenlijk gaat het over Salomo, maar het gaat eigenlijk over het hoofd van Salomo heen. Ook over degene die wij kennen als de ware koning. De koning der koningen, namelijk de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Die in de toekomst als koning der koning en Heere der heren, te midden van zijn volk Israël zal regeren over deze wereld. Verder is het zo dat de tempel, en dat geldt overigens ook voor de voorloper van de tempel, de tabernakel, door zijn indeling ook iets zegt over de schepping, hoe de schepping eruit ziet. De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Dat zijn eigenlijk drie afdelingen die spreken van de drie sferen, om het zo te zeggen, die we vinden in de schepping. De voorhof spreekt dan van de wereld. Het heilige spreekt van de hemel. En het heilige der heiligen spreekt dan van de hemel der hemelen. En hoewel Salomo aangeeft, we lezen dat in 2 Kronieken 2 vers 6, dat God zo groot is dat de hemel en zelfs de hemel der hemelen hem niet kan bevatten, is het eigenlijk precies wat God wel wil. Uiteindelijk zie je als je de betekenis van tempel en overal waar het voorkomt, en je raakt wat meer op de hoogte van zijn plannen en zijn bedoelingen, dan kom je er eigenlijk steeds meer achter dat het Gods verlangen is om uiteindelijk, als het ware, te gaan wonen, permanent woning te gaan maken in zijn eigen schepping. We hebben dat eigenlijk ook min of meer gemanifesteerd gezien in Psalm 115, waar alles wat adem heeft, de Heer looft. En dat is logisch, want de Heer woont dan permanent in zijn eigen schepping. En ja, dat is iets onvoorstelbaars. En daaruit volgt dus dat we eigenlijk ook naar de schepping en deze wereld mogen kijken als een huis. De schepping is als een huis. En de bouwmeester, of de aannemer, om het zo te zeggen, dat is de Zoon van God. We willen even kort naar Colossenzen hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Colossenzen 1, vers 16 en 17. Waar we over de Zoon lezen. dat door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hier wordt gesproken over de Zoon als middelpunt van de schepping van God. Hij is degene door wie alle dingen zijn geschapen. Dus God de Vader schiep alle dingen door de Zoon heen. De dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. Alle dingen hebben hun oorsprong in hem. En bestaan ook tezamen door hem. Zegt 1 Colossenzen 1 vers 17. Dus eigenlijk is de Zoon de verbindende factor. Hij is degene waarin alle dingen hun samenhang vinden. Zonder de Zoon heeft niets in de schepping enige betekenis. Ons leven, het doel van ons bestaan, ligt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is het middelpunt, hij is het beginpunt, hij is het eindpunt, hij is alles. Hebreeën spreekt daar in bijna gelijke termen over. Daar willen we ook even kort naartoe. Hebreeën 1 vers 2 en 3. Daar wordt over de Zoon gesproken als de erfgenaam. Hij is degene, zegt de Hebreeën, de schrijver van de Hebreeënbrief, die hij, dat is God de Vader, erfgenaam gemaakt heeft van alles. Dus de Zoon is eigenaar van alles. Hij erft alles. Door wie, zegt hij vervolgens, hij ook de wereld gemaakt heeft. Nou, het woordje wereld, daar staat het woord aionos. Dus hier is eigenlijk niet sprake van de zichtbare wereld, maar van de aionen. In hem heeft God de Vader dus de aionen ook bereid. En de aionen, dat zijn als het ware grote tijdsgewrichten, grote perioden waarin God eigenlijk zijn voornemen uitwerkt. En we leven vandaag de dag nog steeds in de aion die de boze aion genoemd wordt. Nou, dat kunnen we ook iedere dag om ons heen zien. We zijn er elke dag getuige van dat de macht die deze wereld drijvende houdt, dat een sinistere macht is. En dat klopt ook. Dat bevestigt Gods woord ook. Het is nog steeds de boze die eigenlijk het voor het zeggen heeft in de aion waarin wij leven. Maar die aion, die komt een keer ten einde. En de wereld zoals die nu is, dat is niet de eindtoestand van deze wereld. Er komt een moment, en de Bijbel noemt dat moment de volheid van de tijd. Efeze die noemt het nog weer iets anders. Die noemt het de bedeling van de volheid van de tijden. Efeze 1 vers 10. En dat wijst eigenlijk op het moment dat de Heer Jezus terugkomt naar deze wereld. Dat zal het moment zijn dat de tegenstander uit zijn macht, hij kan niet langer zijn macht uitoefenen. De Heer Jezus zal op dat moment zijn troon bestijgen en zijn rechtmatige koningschap opnemen en gaan uitoefenen. Hij is uiteindelijk, zegt de Hebreeënbrief, de erfgenaam van alle dingen. God heeft alle dingen aan de Zoon gegeven. Mij is gegeven, zegt de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen, alle macht in hemel en op aarde. En dan, uiteindelijk, komt hij die alle dingen geschapen heeft, door wie alle dingen zijn, om wie alle dingen zijn, en in wie de aionen zijn toebereid, die wordt geopenbaard in het vlees. Komt naar deze wereld, ging die verschrikkelijke weg van het kruis, en daar aan dat kruishout, daar rekende God af met het probleem van de zonde en de dood. Voor eens en altijd. Een probleem, overigens, dat niet in de mensenwereld, in de hof was ontstaan. Nee, dat zondeprobleem, de zonde was de schepping al binnengedrongen. De voornaamste en de schoonste van alle door God geschapen engelen, de morgenster, of in het Latijns Lucifer, kwam tot rebellie en sleepte het eerste mensenpaar mee in zijn val. En ook die prachtige wereld die God schiep, werd in duisternis en chaos ondergedompeld. En technisch gezien was op dat moment de voortgang van Gods heilsvoornemen was in gevaar. Niet echt natuurlijk, want ja, een schepsel kan zijn schepper niet in de problemen brengen. Maar technisch gezien lag daar een groot probleem. Waarom? Omdat de mens die naar God speelt en Gods gelijkenis gemaakt was, de sleutel vormt tot de voltooiing van dat wat God wil. God heeft het zo gewild. God heeft gewild dat in en door de mens, en dan vooral de mens met de hoofdletter M, de wereld en de schepping, zelfs de ganse schepping, tot voltooiing gebracht wordt. Dat de ganse schepping uiteindelijk op het punt kan komen dat God woning kan maken in de schepping. God heeft in en door Christus de zonde van de wereld weggedaan. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij legde vrijwillig zijn leven af. Kon door de dood niet vastgehouden worden, maar werd opgewekt uit de dood. Ging terug naar de hemel en zette zich aan de rechterhand van God. In afwachting van het moment dat zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten gelegd worden. Op dat moment, en daar heb ik al aan gerefereerd, als het zover is, dan zal de Heere ook terugkomen en zijn koningschap aanvaarden. Onder zijn leiding zal dan een herboren Israël de heidenvolken tot discipelen maken en in de verlossing leiden. Maar waar het om gaat en wat ook een heel groot probleem is voor veel mensen, is dat de wereld, laten we het maar wat dichter bij huis houden, maar de schepping is groter dan de wereld. Maar laten we het bij de wereld houden. Als we de wereld vergelijken met een huis, dan staat de wereld er momenteel als een soort bouwval bij. Het fundament ligt er. Het betonnen skelet staat. Maar het is niet water, wind en waterdicht. En het is absoluut geen pretje om in dat huis te vertoeven. Want de wind en de elementen die hebben vrij spel. En dit is eigenlijk de toestand waarin we ons bevinden. Ja, en dan, ja, dan is het soms ook heel lastig, dat is ook logisch, dat mensen zich afvragen van ja, maar waar is God in dit verhaal? Waar is God in deze wereld? Nou ja, om daar antwoord op te kunnen geven, ja, moet je eigenlijk verlicht zijn door Gods geest. Moet je een gelovige zijn. Moet je weten wat God daarover zegt in zijn woord. En dat is het voorrecht van u en mij. Dat wij weten dat God eigenlijk nog steeds aan het voorbereiden is. We bevinden ons in een voorbereidingstijd. Het enige wat God eigenlijk tot nu toe gedaan heeft en doet, is eigenlijk de verschillende gemeenten roepen. Hij legt als het ware, hij kiest de instrumenten uit en legt ze klaar. Want God heeft bepaald dat er een drietal groepen uiteindelijk met Christus, onder leiding van Christus, in de komende aionen, dus niet in deze aion, maar in de komende aionen, de schepping tot volheid zullen gaan leiden. Eerst is daar natuurlijk Israël, wat de volkeren tot Christus moet leiden. Maar er is ook een gemeente die de gemeente van de eerstgeborenen genoemd wordt. En van die gemeente wordt gezegd dat zij recht zullen spreken over de engelen. En uiteraard is daar de gemeente die zijn lichaam is. En de lichaamsgemeente, die wordt vooral genoemd ten aanzien van overheden en machten in de bovenhemelse gewesten. Want, zoals ik al zei, de schepping is groter dan deze wereld. Het probleem wat er in de schepping ligt, dat wat er beschadigd is geraakt, dat omvat meer dan het mensdom. Dat omvat meer dan de wereld. Daar is een deel van de engelenwereld in meegesleept. En daar moeten ook allerlei dingen verduidelijkt en rechtgezet worden. En daar heeft de Heer dus een aantal groepen mensen voor op het oog gehad, die hij daarbij wil inschakelen. Dus het is eigenlijk een voorbereidingstijd. Hij kiest de eerstelingen uit om uiteindelijk met Christus die schepping op hun eigen plek, in hun eigen sfeer, Israël in deze wereld, de gemeente van eerstgeborenen in de hemel en de lichaamsgemeente in de hemel der hemelen, om al die sferen uiteindelijk tot dat beoogde eindpunt te brengen. Dat eindpunt overigens, daar spreekt Paulus natuurlijk van in 1 Korinthe 15 vers 28. 1 Korinthe 15 vers 28. Daar spreekt Paulus over de fasen waarin dat plaatsvindt. En dat gaan we niet allemaal doorheen. Maar uiteindelijk zegt Paulus, wanneer alle dingen aan hem, dat is Christus de Zoon, onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Waarom en waartoe? Nou, opdat God alles in allen zal zijn. Dus het is niet zo, we moeten dit ook niet opvatten alsof de Zoon dan verdwijnt of zo, of helemaal opgaat in God. Maar als middelaar zal hij zichzelf onderwerpen. Want er komt natuurlijk een moment, een punt, waarop er geen middelaar meer nodig is. En dat zal het moment zijn dat God ook alles en in allen kan en zal zijn. En ja, hoe dat eruit ziet, wat het ook precies betekent, ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar uiteindelijk lijkt het erop dat God zich dus permanent met al zijn schepselen blijvend wil verbinden. Hij wil zich verbinden met allen. En dat is het eindpunt. Dus ja, wanneer we dan zo nadenken over die tempel en over dat plan van God, waar God zo naartoe werkt, ja, dan komen we dus tot de conclusie dat we nog steeds leven in de boze aion, maar dat God die boze aion dus heeft uitgekozen om, als het ware, ja, de gemeente uit te roepen. Dat is wat God aan het doen is. Uiteindelijk komen we er natuurlijk ook niet onderuit om nog even pas op de plaats te maken in de Efezebrief, waar het gaat over de positie en de bediening van het lichaam van Christus, waar u en ik deel van uitmaken. Ja, en dan begint het natuurlijk al in Efeze 1 met ja, die ongekende zegening. Het is ja, een zevenvoudige zegening. We gaan het niet allemaal lezen, maar Paulus begint natuurlijk met het gezegend zijn, met alle geestelijke zegen in Christus, in de hemelse gewesten. We zijn voorbestemd en uitverkoren in hem, heilig en smetteloos voor hem. We hebben de verlossing in zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Ons is het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. Wij hebben een erfdeel ontvangen in hem. We zijn mede-erfgenaam met Christus. En we zijn verzegeld, zegt Paulus, met de Heilige Geest van de belofte. Wat een onderpand is van onze erfenis. Een zevenvoudige zegening. Nou, zeven is ook het getal van de volheid. En uit alles blijkt ook wat Paulus over het lichaam van Christus verder zegt, dat binnen het lichaam eigenlijk dat eindpunt waar God met de schepping naartoe werkt, al een realiteit is. De eindtoestand van de schepping komt overeen met de positie van het lichaam en de toestand die daar nu reeds heerst. Immers, Christus, hoofd en u en ik, lichaam, zijn volkomen één. Wij bevinden ons dus in Christus en wij zijn als zodanig, zegt Paulus, rein en onberispelijk voor het aangezicht van de Vader gesteld. En dan wordt het interessant, want dan zegt Paulus in Efeze 2, dit maakt jullie tot huisgenoten van God. En dit maakt jullie, zegt Paulus, tot een heilige tempel in de Heere. Dus, ja, het is natuurlijk ook logisch. Als het zo is, en dat mogen we geloven, omdat God het zegt, dat de gelovige van vandaag volkomen één gemaakt is met Christus en als zodanig de nieuwe mens vormt, die straks onthuld gaat worden in de bovenhemelse gewesten, ja, dan is het zo dat God dus woont in die tempel. God woont in het lichaam. Hij heeft zich volkomen met ons één gemaakt. Als Christus opstaat, hij is nu gezeten aan de rechterhand van God, dan zal in de bovenhemelse gewesten daar het eerst, want God werkt vanuit het punt waar het probleem ontstaan is. Nou, het probleem is ontstaan eigenlijk in de hoogste hemelen, bij wijze van spreken voor zijn troon. Van daaruit gaat God die schepping aanpakken en tot volheid leiden. Maar eerst wordt dat in de hemelse gewesten wordt dat duidelijk. En wat wordt dan duidelijk? Nou, dat de Heere Jezus niet alleen daar is gezeten in grote macht en heerlijkheid, maar dat er dus een groep mensen volkomen één zijn gemaakt met hem en samen met hem één lichaam vormen. Toen ik een jaar of 17 was, heb ik ooit geprobeerd om bij het Korps Mariniers te komen. En lichamelijk was ik al door de keuring. Maar toen kwamen die psychologische testen. En ik weet niet wat ze dachten. Maar in ieder geval, hoe mijn geest werkt, dat zagen ze niet zo zitten volgens mij. Maar dat is eigenlijk waar we het lichaam van Christus mee mogen vergelijken. Het is een korps. Nou goed, dat korps mariniers, daar ben ik dan nooit ingelijfd. Maar ik mag wel weten dat ik op grond van Gods wil mij ingelijfd mag weten in het korps van Christus. In zijn lichaam. Het is een lichaam wat nog nooit iemand gezien heeft. Een lichaam waarvan alle leden gelijk zijn. Dat wordt een sensatie. Ja, en dat is een geweldig iets. Dat je mag beseffen dat je daar deel van uitmaakt. Dat de Heere u en mij wenst in te schakelen in de komende aionen. Om deel uit te maken van dat heilswerk, van dat reparatiewerk, maar aansluitend natuurlijk dat vernieuwingswerk wat de Heere in en door de Zoon zal gaan doen aan zijn schepping. Want zoals ik al zei, de schepper is niet van slag te brengen. Wat je ook probeert. En zelfs ook al ben je de morgenster en ook al ben je zo intelligent en het allermooiste en het allerbeste wat God ooit gemaakt heeft. Je bent niet in staat om God te dwarsbomen. Om hem van zijn plannen af te brengen. Want hij heeft namelijk nooit voorzien dat de Zoon bereid was om die weg van het kruis te gaan. Om daadwerkelijk zelf persoonlijk deel te krijgen aan vlees, tot zonde gemaakt te worden en dat volmaakte leven vrijwillig in de dood uit te gieten. Om het vervolgens weer op te nemen, je te zetten aan de rechterhand van God, bekleed met grote macht en majesteit, samen met het lichaam, om uiteindelijk alle dingen tot volheid te leiden. Ik wil graag afsluiten met de woorden van Paulus in Efeze 2, vers 18 tot en met 22. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook gij medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Het lichaam van Christus is een geestelijke tempel die opwast en op een bepaald moment, op Gods tijd, verrijst. Dat is de verschijning in heerlijkheid. En aansluitend zullen hoofd en lichaam naar de aarde komen en daar orde op zaken stellen. Zo mogen we daarnaar kijken. En ja, dat zijn dingen, dat mogen we vasthouden, daar mogen we dankbaar voor zijn. En we mogen ook bidden of we daar meer inzicht in mogen krijgen. Laten we de Heere danken. Ja, Hemelse Vader, dank u wel dat we zo mochten nadenken over uw bedoelingen met uw schepping. Vader, en er zijn zoveel vragen en zoveel dingen die wij niet begrijpen, die wij gewoon ook niet bevatten kunnen. Maar we mogen wel zien, Vader, dat het uw bedoeling is om uiteindelijk permanent in de schepping te gaan wonen. Daarvoor moet er nog heel wat gebeuren. Maar we mogen weten dat door het verlossingswerk van de Zoon, door uw Zoon die u naar deze wereld heeft gezonden, in het vlees, dat de voortgang van uw voornemen volkomen verzekerd en geborgd is. En dat het uiteindelijk zo mag zijn en uiteindelijk ook zo zal zijn dat de ganse schepping uw naam zal skanderen. En dat alle dingen en dat alles wat daar niet hoort, dat zal eruit verwijderd zijn. Er zal geen sprake meer zijn van verdriet, duisternis of lijden of zonde. Er zal geen sprake meer zijn van nageslacht van de slang. Er zal geen sprake meer zijn van wat voor oppositie dan ook. Maar u zult er zijn. En u zult zijn alles en in allen. Dank Vader dat wij zo mogen voorwaarts gaan. Met uw woord. Met uw belofte. En dat we ons daaraan mogen vasthouden. Dat u zo met ons zijn, ook in de komende week. Ons maar behoeden en bewaren op al onze wegen. Ons wijsheid geven, Vader. En wilt u die kracht die Christus Jezus uit de doden opwekte. Wilt u die kracht ook maar toepassen op ons hart en leven, Vader. Zodat wij mogen wandelen met u. Zodat wij mogen wandelen in afhankelijkheid van u. En het zo in alle dingen van u mogen verwachten. Dat vragen we u uit genade. Amen.